Ik ga jullie meenemen naar Filippenzen, dus dat mag je alvast opzoeken, want geen PowerPoint dit keer. Je moet gewoon meelezen in je Bijbel. Ik heb het voorbereid uit verschillende vertalingen, maar ik gebruik de NBV, de nieuwe Bijbelvertaling van morgen. Dus je moet maar een beetje kijken of je mee kunt volgen. De Efezebrief. Zei ik dat? Het begint goed vandaag. Efezebrief. Ik neem alvast een slokje water, misschien word ik dan wakker. Ik had eigenlijk gedacht dat ik het vandaag makkelijk had. Ik wilde doorgaan met mijn vorige preek. Ik had dat al helemaal voorbereid en klaargemaakt. Ik denk, dat is mooi. Het is nog niet zo lang geleden dat ik hier geweest ben. En dan kan ik nu een tweede verdieping erbovenop zetten. Maar jullie moeten daar even mee wachten, want vanwege Palmpasen is het toch de bedoeling dat we daar wat aandacht aan besteden. Palmpasen, ik weet niet of je het je voor kunt stellen hoe dat was. Jezus ging op weg van Betanië naar Jeruzalem en op een gegeven moment dan zorgen de discipelen ervoor dat Jezus eer begint te krijgen. Jezus laat een ezel ophalen. Waar hij op gaat zitten, een ezel waar nog nooit iemand op heeft gereden. Dus het is een koninklijk gebaar, een jonge ezel, wat al aangeeft dat Jezus blijkbaar niet zo zwaar was als je op een jonge ezel kunt zitten. En toen hij op die ezel zat, toen dachten de discipelen, haha, nu gaat het eindelijk gebeuren. Ze waren er al lang op aan het wachten, maar nu komt dat moment dat Jezus zich als koning, als Messias manifesteert en zich gaat laten zien aan de bevolking. Nu gaan we op Jeruzalem af en nu gaat hij daar koning worden. Nu gaat hij het koningschap opeisen, hij gaat de tempel opeisen en dit wordt de Messias, dit wordt het tijdperk van de Messias. Nu gaat het gebeuren. Jezus is op die ezel gestapt. Ze hebben netjes hun mantels daar ook al opgelegd. Want op een jonge ezel gaan zitten. Ik weet niet of hij het alles geprobeerd heeft. Die heeft zo'n hele spitse rug. Dat zit helemaal zo lekker niet. Dus mantels werden erop gegooid. En de mantels die over waren werden op de grond gelegd. Zodat die ezel daar overheen kon lopen. Om te laten zien hoeveel respect en hoeveel eerbied ze voor deze koning hadden. En ze haalden takken van de bomen en daarmee wuifden ze om de koning eer te bewijzen. In België kennen we dat als de blijde intrede. Steeds als er een nieuwe koning of koningin is, dan moet die koning langs alle steden gaan om overal zo'n blijde intrede te hebben, om toegejuicht te worden. En dat was het nu voor Jezus. Dat was het moment voor Jezus. Het was zijn laatste feestje eigenlijk op aarde. Je zult misschien denken, ja, Pasen was toch ook een feest voor hem? Ik weet niet of Pasen een feest voor je is als niemand wil geloven dat je bent opgestaan uit de dood. Als je verdraaid je uiterste best moet doen om te laten zien dat je bent opgestaan. Dus of dat zo'n feest voor hem was, weet ik niet. Dit was zijn laatste feest. Maar hij ging af op een stad die hem niet welkom heette. Hij ging af op zijn eigen tempel, waar hij uitgegooid zou worden. Dus voor Jezus was het toch ook weer een feest, ja, met een randje eraan. Daarom huilt hij op een gegeven moment over Jeruzalem. Had je maar gezien wat tot je redding diende. Maar nee, je ziet het niet. En daardoor zal er nog zo ontzettend veel onheil over je komen. En de vraag eigenlijk aan ons is, zien wij Jezus, kennen wij Jezus zoals hij is? Of kennen wij Jezus alleen zoals wij hem gemaakt hebben in onze gedachten? Kennen wij God zoals hij is? Of kennen wij God alleen zoals we hem langzamerhand hebben aangepast? Omdat God zich wel een beetje moet aanpassen aan onze tijd, aan onze cultuur en aan onze gedachten. Zouden wij Jezus herkennen? Zouden wij God als Vader herkennen als hij zich echt aan ons liet zien? maken wij straks niet dezelfde fout? Dat we alleen maar ruimte geven aan een God en aan een Jezus die wij verwachten, die wij willen. Eentje die handelt zoals wij het hebben bedacht. Of kennen wij God, kennen wij Jezus als de heerser van het heelal? Als degene die boven alles staat en aan wie wij onderworpen zijn, naar wie wij luisteren. En daarom wilde ik jullie meenemen naar Efeze, want dat begint eigenlijk met zo'n geweldige lofuiting. En ik wil veel lezen, omdat vroeger was het normaal dat een brief in de gemeente werd voorgelezen. Het is al een preek. Efeze is al een preek. En dan zie je dat de preken van vroeger best wel vol zaten en ingewikkeld waren. Het waren niet van die simpele preken waar alleen maar één tekst uit is gehaald, zodat het vooral niet te zwaar voor jullie wordt. En dat die flink wordt uitgekauwd en soms behoorlijk aangepast, hè, om er maar een passende boodschap van te maken. En dan is het misschien mooi om gewoon veel in de Bijbel te lezen en door zo'n brief heen te gaan. Dus Efeze 1. Van Paulus, door Gods wil, apostel van Christus Jezus, aan de heiligen in Efeze. Nou, ik ga ervan aan de heiligen in Alphen aan de Rijn van maken. Aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Mag ik even aan jullie vragen, zijn wij één in Christus Jezus? Ja? Wij zijn één in Christus Jezus? Nou, gelukkig, dan mag ik doorgaan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer. God onze Vader, hoor je het? God onze Vader. En Jezus Christus, de Heer, de Meester, degene die boven alles staat. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Dat is belangrijk, dat je beseft, er is een leven hier op aarde, waar wij met de voetjes in de klei staan, waar wij met van alles geconfronteerd worden. En er is een leven in de hemelse sferen, wat al is voorbereid door God. Wat altijd God zijn bedoeling was. Dat geestelijke leven is waar het bij God om draait. Het vleeselijke leven is een proces daarnaartoe. God had altijd dat geestelijke leven al voor ogen. Dat was zijn belangrijkste richting. Dat was waar hij mee bezig was. En dat gaan we hier lezen. Hij heeft ons in Christus met talrijke geestelijke zegeningen gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Nou, ik hoop dat je dat voelt en dat je dat ervaart. In Christus, immers, heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, voordat hij met het plan van de wereld begon, ja, nog voordat je bestond, kende hij je naam, ja? Voordat de wereld begon, gegrondvest, ons vol liefde, hij heeft ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Hij heeft ons voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Van die voorbestemming is een hele leer gekomen, hè? De leer van de uitverkiezing. Je bent uitverkoren of je bent niet uitverkoren. He, zelfs de dubbele predestinatieleer. Je bent of uitverkoren om gered te worden, of je bent uitverkoren om verloren te gaan. Ik denk dat juist dit stukje duidelijk maakt dat wij in Christus, al in het plan van God, voordat hij met de wereld startte, wij zijn uitverkoren om in dat plan van God mee te doen. De mens is uitverkoren in Christus om in dat plan van God opgenomen te worden. En alleen als wij in Christus zijn, als we Christus aanvaarden, als we in hem geloven, dan geldt dat voor ons. Dan zit dat in dat plan. Dan zijn wij in hem uitverkoren. En waarom? Tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Tot eer van God. En tot eer van Gods grootheid die zoveel genade heeft. God wil laten zien, God wil door de wereldgeschiedenis laten zien hoe genadig hij voor de mensheid is. Hij heeft de wereld in liefde gemaakt. Hij heeft ons in liefde bedacht. Als je dan ziet wat er allemaal met de wereld gebeurt, wat er met mensen gebeurt. We willen vandaag ook speciaal voor zieken bidden en aan zieken denken. Dan vraag je je wel eens af, ja, hoe zit dat dan met die God van liefde? Waarom doet God er niks aan? Waarom overkomt ons dit allemaal? Had hij dit bedacht? Was dit zijn bedoeling? Ja en nee. Nee, het had anders kunnen lopen. Ja, hij wist dat het kon, dat het zo kon gebeuren. En dan nog was het zijn plan om ons tot geestelijke nieuwe mensen te maken. Tot ons voor te bereiden op die taak in zijn koninkrijk. De grootheid van Gods genade ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade. God is ontzettend rijk aan genade. Want hij heeft ons heel veel te vergeven. Wat hebben wij van zijn schepping gemaakt? Wat hebben wij van ons leven gemaakt? Hoe erg zijn wij betrokken met mensen die verloren gaan? Of vinden we ze alleen maar lastig? God heeft een enorme, rijke genade. En hij wil die graag tonen. Door deze hele wereldgeschiedenis heen. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Dit geheimenis heeft hij ons duidelijk gemaakt. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op de aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. God heeft de wereld gemaakt. En in de wereld is alleen maar verdeeldheid gekomen. Constant verdeeldheid. Ook in een gemeente moeten we oppassen dat we niet verdeeld raken over allerlei problemen die zich voor kunnen doen. Of over meningen die wij over Gods woord hebben. Voor je het weet is er verdeeldheid. Maar God wil juist dat contrast tussen de verdeeldheid in deze wereld en de eenheid die hij heeft met zijn Zoon, Vader, Zoon en Geest, wil hij dat aan ons laten zien. Hij wil dat aan de schepping laten zien. Hij wil dat aan de engelen laten zien. En aan ook de negatieve machten in het heelal. Aan Satan en aan zijn demonen. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. Dus het is Gods bedoeling dat wij allemaal onze hoop op Christus stellen. Niet op het feit dat je wel goed genoeg bent. Als christen dat je wel goed genoeg bent. Je bent helemaal zo slecht niet. Niet op het feit dat je de wet houdt. Als je een Jood bent. Of als je graag weer terug Messiaans zou willen zijn en de wet zou willen houden. Het is niet daardoor dat die hoop van God op ons is gevestigd. Het is juist het besef, Heer, wij schieten tekort. Heer, wij schieten tekort. In België worden elke week, spijbelen de kinderen van school, is dat in Nederland ook? Nee, in België zijn wij wat fanatieker. Omdat we ons druk maken om de schepping. Om waar het allemaal naartoe gaat. En de overheid is volgens onze jeugd niet voldoende bereid om een wending te brengen. Om het te veranderen. Om de natuur te redden. Want uiteindelijk de natuur is waarin wij leven. Het is uiteindelijk toch weer een egoïstisch motief. Want anders is er straks niks meer voor ons. Er is geen tweede wereld, wordt er steeds gezegd. Wij weten dat er wel een andere wereld is. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Weten we dat trouwens? Besef je dat, dat het daarom draait? En besef je ook dat er waarschijnlijk nog een duizendjarig rijk hier op aarde komt? Dus op een of andere manier heeft God nog niet zo'n groot probleem met alles wat er gebeuren gaat. Want hij weet het op te lossen straks. Dat betekent niet dat wij er een puinhoop van moeten maken. Maar het betekent wel dat voor God gaat het om dat hemelse plan en niet om het aardse plan. Op aarde gaan wij ontdekken dat we het niet redden. Want terwijl die kinderen protesteren, is er bij ons de Ronde van Vlaanderen. En na de Ronde van Vlaanderen was het één grote vuilnishoop in België. Eén grote vuilnishoop. Ook allemaal jongeren die daar staan. Die aan de ene kant protesteren dat de overheid er iets aan moet doen. En aan de andere kant met het grootste gemak hun vuil op straat gooien. En naar huis gaan. En denken een andere ruimte het wel op. En weet je, God weet dat wij zo zijn. God weet dat wij zo zijn. Dat wij denken een ander ruimt het wel op. En eerlijk gezegd hoop ik dat u het ook weet. Want het lukt ons niet. Het lukt ons niet om die rommel. Het lukt ons om iets minder rommel te maken. Het lukt ons om iets beter te leven. Maar het lukt ons niet om goed genoeg te zijn in Gods ogen. Het lukt ons niet. Er moet een ander komen om de rommel op te ruimen. En dat was al Gods plan, vanaf het begin. Hij is zelf al bereid geweest om in zijn Zoon, in Jezus Christus, onze rommel op te ruimen. En wat hij zo ontzettend graag wil, is dat we daar dankbaar voor zijn. Dat we gewoon zeggen, Heer, dank u wel. Dank u wel voor dit geweldige wat u voor mij doet. Dank u wel. Om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord. Het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. Dat hoop ik, dat je dat gewoon beseft. Ben jij gemerkt met het stempel van de Heilige Geest? Heb jij de Heilige Geest in je leven toegelaten? Mag God met zijn geest in jouw leven spreken? Mag hij jou sturen? Mag hij jou corrigeren? Mag hij jou laten ervaren wat geloof in Jezus Christus is? In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis. Opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Het is iedere keer tot eer van Gods grootheid. God doet dit allemaal omdat hij ons zijn grootheid wil laten zien. En hij wil daar graag onze eer voor. En Jezus en God gaan daar heel ver in. Jezus wordt binnengehaald als koning. Maar als hij zich daarna vrijwillig overgeeft aan de Romeinen. Als hij zich vrijwillig overgeeft aan de priesters en de schriftgeleerden. Aan het Sanhedrin wat hem veroordeelt. Als hij er niks tegen doet, als hij niet zijn discipelen oproept om te strijden. Als hij het op een hele andere manier doet als verwacht. Als hij zelf straks aan dat kruis, als hij uitgedaagd wordt, laat zien dan dat je die Zoon van God bent. Kom van dat kruis af. Toon het ons. Dat hij blijft hangen. Omdat hij weet, als ik hier van dat kruis afkom nu, dan ben jij verloren. Dan is er geen mogelijkheid voor jou om ooit nog bij God te komen. Dat moet je straks in Efeze 2 zelf maar gaan lezen, want anders wordt mijn preek straks veel te lang. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Laat die geest van God in jou spreken, zodat je God leert kennen zoals hij is. Niet zoals jij wil dat hij is. Nee, laat Gods geest je overtuigen hoe God is. Laat Gods geest jou overtuigen wie zijn zoon Jezus Christus is. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag. Nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. Beseft u dat? Wij zijn heiligen. Het gaat hier steeds over heiligen. En dat zijn levende heiligen. Het zijn niet zoals wij in België vaak leren, gestorven heiligen die vereerd moeten worden. Nee, het gaat om levende heiligen. Wij zijn heiligen. U bent heiligen. Degenen die gestorven zijn, zijn dat ook. Maar die hebben nu in het verhaal even niets meer te maken. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. Bent u bereid en bent u geneigd om daar naar uit te kijken en al het leed wat nu in deze wereld nog is, daardoor ja, weg te laten zakken. Niet zo belangrijk te vinden. Want dan kun je in ziekte toch nog zien dat God aan het werk is. God is aan het werk in jou. God is door jou aan het werk in anderen. God heeft een plan en dat plan vervoert hij. En of ik nu ziek of gezond ben, of ik nu beroemd of onbekend ben, God had een plan voordat deze wereld begon. En hij wil dat plan in ons tot uitvoer brengen. En hij vraagt aan jou, wil jij deelgenoot worden van mijn plan? Wil jij daarin meedoen? Want je moet er vrijwillig voor kiezen. Je wordt niet gedwongen. Hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. In elke situatie. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood. En hem in de hemelse sferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Zoals Jezus door God is opgewekt uit de dood. En naar de hemel is gegaan en zit aan de rechterhand van God. Om voor ons te pleiten, voor ons te bidden. Voor ons een plaats te bereiden in het koninkrijk voor God. Zo wil God ook ons uit de dood doen opstaan. En bij hem brengen in zijn koninkrijk. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Jezus Christus is door God gesteld boven elke macht in hemel en op aarde. Hij is gesteld boven Gandhi, boven Mohammed, boven Boeddha, boven wie dan ook. Hij is gesteld boven Trump. Of Obama. Hij is gesteld boven de Satan. Boven de engelen. Hem is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. En elke knie zal zich voor hem buigen. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Maar niet op onze manier. Jezus koos de weg van lijden. En door dat lijden heen heeft hij ons tot volmaaktheid gebracht. En hoe ver ben jij bereid mee te gaan in dat plan van God? In dat lijden, want zoals hij geleden heeft, moeten wij ook bereid zijn om door dat lijden heen te gaan. Gevormd te worden, een getuige te zijn. In onze ziekte, in onze plek, op ons werk, in deze maatschappij, waar je ook maar bent. Een getuige te zijn van hem. Te blijven geloven dat onder miljoenen de Heer van de schepping een plan voor ons heeft. Waarin zich zijn heil en mijn twijfel verzoenen. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk, staat hier. Voor de gemeente zeg ik liever, want bij de kerk denken wij vaak al aan een denominatie of aan een gebouw. Maar hij heeft het gedaan voor ons, mensen. Gebouwen zijn voor God zeer onbelangrijk. Hij heeft zelfs zijn tempel weg laten halen, omdat hij er toch niet mocht zijn. Als hoofd over alles aangesteld voor de gemeente, die zijn lichaam is. De gemeente die zijn lichaam is. Jij bent een onderdeel van het lichaam van Christus. Jij bent een levende steen in die geestelijke tempel van God. Of niet? Als je het niet bent, moet je Efeze 2 gaan lezen. Die zijn lichaam is de volheid van hem die alles in allen vervult. Jezus Christus is de volheid die alles in allen vervult. Amen.